Was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68, de versen 1, 3 en 6. Psalm 68, de versen 1, 3 en 6.
Amen.
kunt u vinden uit Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in Richteren 8 vanaf vers 23 tot 35, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Richteren 8 vanaf vers 23. Maar Gideon zeide tot hen, ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Voorts zeide Gideon tot hen, een begeerte zal ik van u begeren. Geef mij maar een iegeluk, een voorhoofd siersel van zijn roof. Want zij hadden gouden voorhoofd siersel gehad, terwijl ze Ismaëlieten waren. En zij zeiden, wij zullen ze gaan geven. En zij spreidden hun kleed uit en wierpen erop een iegeluk, een voorhoofd siersel van zijn roof. En het gewicht der gouden voorhoofd sierselen die hij begeerd had, was 1700 sikkelen gouds. Zonder de maantjes en ketenen en purperen klederen die de koningen der Midianieten hadden aangehad. En zonder de halsbanden die aan de halzen hunner kemels gebeest waren. En Gideon maakte daarvan een efod en stelde dien in zijn stad de Ofra. En gans Israël hoereerde al daar dezelfde na. En het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. Alzo werden de Midianieten ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls en hieven hun hoofd niet meer op. En het land was stil 40 jaar in de dagen van Gideon. En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging heen en woonde in zijn huis. En Gideon nu had 70 zonen die uit zijn heup voortgekomen waren, want hij had vele vrouwen. En zijn bijwijf, dewelke te Sichem was, die baarde hem ook een zoon en hij noemde zijn naam Abimelech. En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom en hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de Ofra des Abies Rits. En het geschiedde als Gideon gestorven was, dat de kinderen Israël zich omkeerden en de Baals nahoereerden en zij stelden zich Baal Beren tot een god. En de kinderen Israëls dachten niet aan de Heere, hun God, die hen gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. En zij deden geen weldadigheid bij het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, maar al het goede dat hij bij Israël gedaan had. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het ook in het leven van Gideon wel openbaar komt dat gij regeert, maar dat de mens er het laag van afbrengt. Want wat we hier lezen, dat is een zwarte bladzijde in het leven van Gideon. Hoewel hij er geen kwade bedoelingen mee had, maar toch had hij uw mond niet gevraagd. Het was niet op uw bevel, Heere, dat we het mogen verstaan dat. En in ons leven eraan toetsen. Want we kunnen alles wel aanwijzen in uw woord. Maar het gaat er maar over dat het tot onze lering is geschreven. Want Gideon mag eeuwig zingen van uw goede tierenheid. En dat geldt voor al uw gekochte kerkleden. Voor de levende leden van die enige ware kerk die wij hebben opgelezen uit de apostolische geloofsbelijdenis, die één heilige algemene christelijke kerk, het welk is de kerk van Christus, het welk is het lichaam van Christus, het welk zijn de levende leden van Christus en hij ons hoofd. O, mochten we een levend lidmaat zijn van die kerk, en andere kerken zijn er niet, die zich wel kerk noemen, maar toch in wezen het niet zijn. Gij hebt uw gemeente, uw kerk aan deze zijde van het graf, de strijdende kerk, en gij hebt uw kerk Aan de andere zijde van het graf, het welk is de triomferende kerk. Het is één kerk. Heere, o, dat we het mochten verstaan dat gij ook in het leven van Gideon en in al het leven van alle richters, van de ware profeten, van de apostelen, heb doen blijken dat we hier een roeping te vervullen hebben. En de een in algemene zin, een roeping in het kader van de roeping van de geloven, ambt alle geloven. En in het kader van een bijzondere roeping, en zoals Gideon daarmee gedeeld werd. En getrouw gedaan, getrouw vervuld, hij is niet afgeweken ter linker nog de rechterzijde. Ook niet tijdens zijn dodelijke vermoeidheid, hij heeft volhard tot het einde. Heren, wat is daar in Gideon een type van Christus, maar meer dan Gideon is hier, omdat we niet een Gideon zouden verhogen. Gelijk Mozes de slang heeft verhoogd, want er is ook afgoderij mee bedreven, met die koperen slang. Er werd ook een afgod van gemaakt, terwijl het een in zichzelf een waardeloos stuk koper was. En zoals ook het genoemd werd, o heren, wat een levenslessen. Het is in alle tijden gebleken dat als de profetie ontbreekt, het volk wordt ontbloot. En er waren wel richters, maar de bediening der verzoening die door de hoge priesters werd vervuld, zoals we ook zien bij Eli, terwijl de lamp Gods was uitgegaan, dan zijn er nog een Samuel, want het was toch een kerk, het waren toch een instelling. Maar gij hanteert de tucht zoals op Gideon, en dat het mogen uitvoeren aan de mannen van Sukkot en de mannen van Pnuel. Heren, o, wat leert ons dit gedeelte? Op gaan blinken en verzinken, maar nochtans wordt gij daarin zeer verheerlijkt, de goede dingen die Gideon door het geloof zijn volk heeft bezorgd. De verlossing van de onderdrukking der Midianieten. En daarvan geeft Gideon u de eer. O, wat blijkt daaruit zijn roeping nog weer eens opnieuw. Want de Efraïmieten die wilden zelf de eer opstrijken, terwijl ze maar half hadden meegestreken, in Jefters geval helemaal niet. En aan de roep voorbij waren gegaan, want de Efraïmieten hadden een grote varkenshandel. Was een business geworden, de godsdienst was een business geworden. Ook in onze dagen. Het is alles om geld te doen. Maar ook om macht, want zo ziet de mens het geld. Geld is macht. Maar zo zag Gideon het niet. Want hij zegt, de Heere zal over u heersen. Niet ik, niet mijn zoon. Heere mocht in die voetstappen gaan. En dan nog gestruikeld op tent. Ach, opdat we zouden verwijzen, zal Gideon wel gezegd hebben op zijn sterfbed. Verwezen naar die meerdere Gideon, die in niets is gestruikeld, maar alle strikken van de duivel heeft overwonnen en onschadelijk gemaakt. Heere, gij mocht ons die getrouwheid schenken uit het kabinet van het genadeverbond, uit het kabinet van Christus, want het is alles uit hem, door hem en tot hem. Gedenk de weduwe en de wezen waarvan we hebben opgezongen, uit die psalm 68, o Heere, gedenk ze wereldwijd. Want gij zijt toch een vader der wezen en een man der weduwe. Het geldt ook geestelijk, want gij houdt er een wezenkerk op na. Ze hebben geen vader en moeder meer op aarde, maar het Jeruzalem dat boven is, is hun allermoeder. Dat mochten we door onze wandelingen hebben, waar gij zijt. En waar de triomferende kerk is, waar de engelen zijn. Ja, voor uw troon en hier beneden ervan melding maken. Zal melding maken, zingen altijd Jacobs God ter eer. Mocht daar onze harten mee vervuld zijn. Heere, dat we voor uw aangezicht oprecht mogen wandelen. En ook een zegen mogen zijn, zoals gij tot Abraham zegt. Wandel voor mijn aangezicht, zijt oprecht en wees een zegen. En daarmee was dit. Zoals Gideon het was op uw woord, gij sprak. En Gideon was een strijdbaarheld. Zo doe gij ook aan ons, ja, aan de kleinste. Want het ziet niet op de leeftijd, het ziet op uw woord. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. Heer, mocht het ook zijn deze avond. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben we het eerste gedeelte enigszins overdacht. En we hebben ook gezien dat de Efraïmieten met Jefta gingen twisten. En dat ze niet geroepen waren tot de strijd, maar dat was van de Heer uitgegaan. Daar was Gideon niet in. Hij mocht wel de bezuin blazen, maar de Heer bracht daar die ook weer in grote getalen naar huis gestuurd werden. Want hij wilde ook Gideon laten zien met eigen ogen. Niet de geschiktheid van de mens, maar die de Heer geschikt had gemaakt zoals hij Gideon had gesteld. Om een strijdbare held te zijn tegenover dat gigantische leger der Midianieten. En we hebben ook gezien dat de mannen van Sukkot en de mannen van Pnuel uit angst voor represaillemaatregelen van de Midianieten, Gideon aan zijn lot overlieten terwijl hij een brood vroeg, terwijl hij vermoeid was van de strijd, met 300 man, 120.000 Midianieten verslagen. En vermoeid van de strijd en ze spot, dat is ook een spotreden wat die mensen uit Sukkot en Pnuel tot Gideon zeiden. We willen eerst zien dat Zeba en Zalmunna, die overgebleven koningen van de Midianieten, in uw handpalm zijn. Maar dat was bluf. Dat was bluf. Ze waren bang dat de wraak van de vorsten der Midianieten op de hals gehaald zouden worden als ze Gideon te hulp zouden komen. En ze wisten dat zelfs de overwinnende Gideon, dat hij de strijd grotendeels al had gewonnen en toch hem de geringste hulp niet durfde bieden uit angst dat ze later door de Midianieten daarvoor zouden worden gestraft. Nou, dat kun je regelrecht overzetten in de tijd, want al die dominees die laten de getuigen buiten de ledenplaats aan hun lot over. En die zit achter de geraniums, we hebben het vanmorgen gehoord, ja, in die briefwisseling tussen die inzender en Wade Pieters. En hij zegt zelf dat hij van niks weet, hij weet niet wat er in de hand is. Als je nou als herder je schapen voert door de wildernis en je weet niet van het gevaar van leeuwen, beren en slangen, dan ben je helemaal geen herder, dan ben je een huurling. Hè? Dus ze geven zelf uit wat ze zijn, huurlingen, een huurlingenstatus. Openbaren ze zelf. Maar David, die was ten tijde van zijn jongelingschap, hoedde die de schapen van zijn vader. En hij zegt tegen Saul, en toen heb ik een leeuw verslagen die de kudde belaagde. Ik heb hem bij zijn baard gegrepen en hem met een knuppel de hersens ingeslagen. Dus weet koning Saul dat het strijden, en dat deed hij ook in Gods naam, je kan geen schaapherder zijn zonder Christus. Nou, dat kan absoluut niet. Ook in natuurlijke zin niet. Je kan niks zijn zonder Christus. Je kan er helemaal niet wezen zonder Christus. Kijk, mensen zeggen wel eens, daar heb ik geen geloof voor. Ik zeg, heb je dan wel geloof waar je zit? Ja, want het zijn allemaal drogredenen natuurlijk. Een mens sleept er wat bij. En was ook zo gesteld met die Efraïmieten. Die begonnen te twisten met Gideon. Net zoals bij Jefta. Want wat dat betreft hebben Gideon en Jefta heel veel overeenkomsten. Het waren helden in de dienst des Heren. Helden des geloofs, geloofshelden. Je had er vroeger velen in Schotland, iets minder in Nederland, Engeland. Ja, hier in Amerika. Maar in onze dagen, ik zou het niet weten, ik zou het echt niet weten. Ja, wellicht die gevangen broeders in China zijn ook helden. En in horizontale zin, en die zijn dan nog wel aan te wijzen, die onverschrokken de waarheid publiceren. Ik heb nou ook weer een stuk klaar liggen van die dokter Milkovic. En die zegt op grond van de feit dat 95% van de gevaccineerden zullen sterven binnen zoveel jaar. Ja? Nou, je moet het maar lezen. En niet alleen voor kennisgeving aannemen, maar dat de dominee zijn schapen niet waarschuwen voor die coronaholocaust, want dat is het gewoon. Dat wordt een schandaal, dat is een schandalist in de geschiedenis. Dat Pieter zelf zegt letterlijk, ik waarschuw mijn schapen niet voor de huidige ontwikkelingen, omdat ik niet weet wat er gebeurt. En dat is niet omdat hij geen tijd heeft, want hij gaat op zijn gemak een boswandelingetje maken, in de zonnestoel leggen, ja, een beetje vissen. Terwijl hij die tijd zou moeten besteden aan enig onderzoek. En als je natuurlijk een open mind hebt in geestelijke zin, een open intuïtie, dan hoef je daarvoor niet aangespoord te worden om onderzoek te plegen. Als dat al gezegd moet worden, dan is er al alles mis. Dan is er al alles mis. Als je een dominee aan moet zeggen dat hij onderzoek moet plegen omdat ze schapen met doodsgevaar bedreigd worden. Want dat is het. Dat is het puur. Maar ze mogen het allemaal zelf uitzoeken. Dus het zijn geen goede herders. En dan moet je niet zeggen dat er maar één goede herder is. Dat is wezenlijk wel waar. Want dat is Christus. Maar hij heeft onderherders waarvan Gideon er één van was. Waar Jefta er één van was. Waar Simson er één van was. Herders die ook het volk hebben bevrijd van die heidense dwinglandij. Hoewel ze de oordelen Gods hebben uitgeroepen over zichzelf door de Baals na te jagen en te dienen, heeft de Heer toch weer een kentering gegeven na 7 jaar. En in die tijd, de tijd van de richteren, dat is ook wel een heel rijke tijd geweest ten aanzien van het werk Gods. Want de Heer deed wonderen op wonderen. Dat moet je altijd maar zien in het leven van de richteren. En die deden dan ook extraordinaire dingen. Je wil mij toch niet vertellen dat het tot de algemeenheid toegeschreven kan worden wat Gideon in Suriname heeft gedaan. En met die 300 man 135.000 Midianieten verslagen. Eerst 120.000. En de heren, om het maar eens populair te zeggen, hielpen hem een handje. Doordat die Midianieten ook elkaar van het leven beroofden. Het was geen helpende hand, de heren ging Gideon in alles voor. Maar dan blijven de 15.000 Midianieten over. Die hadden kans gezien om over de Jordaan een goed heenkomen te zoeken. En toen ze eenmaal over de Jordaan getrokken waren, toen legerden ze zich ergens in tenten om uit te rusten. En er staat er, ze waren zorgeloos. Dat gold natuurlijk ook voor die 9700. Die als tweede groep naar huis gestuurd werd. Die mensen, die soldaten waren zorgeloos. Ze waren niet bevreesd, maar ze waren zorgeloos. Dus zegt de Heer, die moet ook naar huis. Want die kan ik niet gebruiken in de strijd tegen de Midianieten. Dus Gideon moest er met 300, jaagde hij. En er was ook in die strijd van 120.000 verslagen Midianieten niet één van die 300 mannen omgekomen. Dat is al een wonder op zich. Dat is een wonder op zich. Wat een megastrijd is dat geweest. Want je moet niet denken dat dat trompetgeluid en die gebroken kruiken en die verspreiding van dat vuur het enige geweest is. Nee, daarmee sloegen wel die Midianieten niet op de vlucht, maar ze hebben ze met het zwaard vervolgd. En dat was een zeer vermoeiende strijd. Een zeer vermoeiende strijd. En toen had Gideon de Efraïmieten ingeroepen om de veren van de Jordaan, jongen, niet slapen in de kerk. Om de veren van de Jordaan te blokkeren en hun het water af te snijden. Dat betekent dat ze niet alleen geen water meer hadden om hun dorst te lessen, maar dat ze ook hun vluchtwegen naar hun vaderland werden afgesneden. Maar nogmaals, die koning Zeban-Zalmunna, die had het toch met die 15.000 overgebleven Midianieten de kans gezien om over de Jordaan te steken en te ontkomen. En dan dachten ze ook dat ze finaal ontkomen waren aan de hand van Gideon. Maar toen werden ze zorgeloos en dat werd hun val. En toen heb Gideon ze met die 300 alsnog overrompeld, doodmoe zijnde, maar nogthans volhardende, want de Heer had dat gezegd. Ik heb de Midianieten van de eerste man tot de laatste man in uw hand gegeven, dus Gideon heb er niet zijn gemak van genomen van, nou ja, ik heb er nou 120.000 verslagen. Dat is onderhand genoeg. Nee. Ik heb u dat voorbeeld genoemd van die vrouw met die 10 penningen. Die was er één kwijt. En ze keerde heel het huis met bezem. Totdat ze die ene weer gevonden had. Kijk, als dominees met hun schapen omgaan van nou ja, als er nou, als het gros nou verloren gaat, als er maar eentje behouden wordt. Want dan ben je valse leraar. Dan blijkt dan ook een theoretische wens te zijn. Die hebben meestal een vrome mond. Maar je moet hun praktijken nagaan. Nou, ze zeggen het zelf, want een vat geeft eruit wat erin is. Hij zegt, ik waarschuw mijn schapen niet voor de huidige ontwikkelingen. Want ze weten niet eens wat er aan de hand is. Dan ben je echt geen dominee. Dan moet je ook je ambt opgeven. Mag je ook geen penning meer aannemen, want anders neem je traktement aan. Dat is een zak Judaspenning. Dat is heel eenvoudig. Hoor. Dan krijg je het niet uit de hand van God. Dat is heel eenvoudig. Dus daar hangt nog wel wat aan, hè, aan die uitspraak. Daar hangt nog wel wat aan als er gezegd wordt, ik waarschuw mijn schapen niet voor de huidige ontwikkelingen. Nou, dat is een zaak van leven of dood. Dat is een zaak van leven of dood. En al die predikanten, die jagen hun schapen de dood in als je je schapen niet waarschuwt. Ze zijn aan je zorg toebetrouwd. Hè, zoals Petrus gezegd heeft, hoed mijn schapen. Nou, daar zou je verantwoording voor af moeten leggen. De Heer zal elk schaap van je hand eisen. Wat heb je nou met mijn schapen gedaan? Hoe heb je ze bepreekt? Heb je de voorraad Gods bepreekt? Heb je de tucht gehandhaafd? Ja, wie is tot deze dingen bekwaam? De Heer had Gideon bekwaam gemaakt. De Heer is met u geen strijdbare held. Daarmee was hij een strijdbare held. Daarmee was hij bekwaam. Ja, daar ging wel het een en ander over af. Want die prachtige toetstenen, dat hij eerst de godsdienst moest zuiveren en de bouw moest afbreken. Dat ging er allemaal aan vooraf. Het wordt niet meer gedaan in onze dagen, want ze hebben nou een andere God. Ja, dat is ook echt letterlijk zo. Ze dienen de afgoden, want ze weten niet meer wie de ware God is. En dan willen die mannen, na dat Gideon die overwinning in zere naam had behaald, zeiden de mannen van Israël tot Gideon, heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoons zoon, want ze wilden het geslacht van Gideon, daar hebben we wat aan. Terwijl gij ons, ze gaven niet de Heere de eer, ze gaven Gideon de eer. Terwijl gij ons van de Midianiet de hand verlost hebt. En Gideon zeide tot hen, ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon niet over u heersen, de Heere zal over u heersen. En we hebben gezegd, de richteren stonden in het kader van de theocratie. Helemaal volledig. En dat is de enige weg, hè, want ja, ze hebben een koning begeerd in mijn toren. Het begon al met een duivel, Saul. Was ook onder de profeten, maar hij had wel een veranderd hart, maar geen vernieuwd hart. Ja, met David, de man van Gods hart. Maar eigenlijk is de tijd van de richteren, het moest allemaal zo wezen, een hele rijke tijd. Maar er was een haper, ze hadden geen koningschap. Ze hadden geen priesterschap, dus ze waren richter. Ja, judge, ze moesten richten tussen de vijanden en het volk. Maar aan die dienst, ja, niet van Gods zijde, er ontbrak niks aan. Ja, want de richters hebben ook de afgoderij verstrooid, die je zoals we lezen van Gideon. En Gideon zegt, de Heere zal over u heersen. Voort zeide Gideon tot hen, één begeerte, en ja, dan komt er een soort zwarte bladzijde in het leven van Gideon. Maar goed verstaan wat er hier geschreven staat, hè, van dat hij een efod maakte. Eén begeerte zal ik van u begeren, geef mij een ingeluk van het voorhoofdsiersel van de... Dat was natuurlijk op de Midianieten. Het waren Ismaëlieten. Die leefden bij de ornaments. Aan de kemelen hingen zelfs van die gouden maantjes. En ze hadden zelf hoofdsierselen. Die hadden ze natuurlijk op de Midianieten beroofd. En ze zeiden, we zullen ze gaan geven. En ze spreidden een kleed uit en wierpen erop. De Israëlieten waren bereidwillig. Het waren geen agans. Dat pleit nog. Maar ze wierpen erop een iegelijk, een voorhoofdsiersel van zijn roof. Dus wat ze op de Midianiet hadden geroofd. En het gewicht, dat was nogal heel wat. Het gewicht der gouden voorhoofdsierselen die hij begeerd had, was 1700 sikkelen gouds. Nou, we gaan niet nagaan hoeveel waard dat is. Maar dat was echt een zak met goud. Zonder de maantjes, de keten en purper klederen en de koningen der Midianieten hadden aangehad. En zonder de halsbanden die aan de halzen hun kemels waren geweest. En, nou komt het, Gideon maakte van dat goud een efod. Dus hij wierp het alles in de oven en er kwam een efod uit. Ja, daar had hij natuurlijk een mal voor gemaakt, hè, dat kunt u begrijpen. Een efod, wat was nou de efod? Dat was niet het hoge priesterlijk kleed. Maar dat was dat overkleed, een soort borstlap die tot aan de waist, tot aan De heupen hing ook van achteren. Dat was een borstlap die over de schouders hing. Het hoofd ging er doorheen. En op die efod, op die borstlap, zaten twee stenen op de schouder. Dus hè, de heerschappij is op zijn schouder. Dat ziet op de menselijke cultuur van Christus. En er waren alle namen van de 12 stammen ingegraveerd. En de borstlap was daar ook bij involved. Dat was de borstlap, dat was die geel vierkant met 12 stenen van de stammen Israëls as well. En daarmee ging de hoge priester met de borstlap op zijn borst, ging die dat heilige der heiligen. En dat had Gideon van goud gemaakt, een efod. En stelde dien, het was ook, ja, hij had hem van goud gemaakt, maar in het echt was het een purper garment. Er was wel goud in verweven, maar dat was niet een en al goud. En stelde dien in zijn stad, de overheer gans Israël, hoereerde al daar dezelfde na. En het werd Gideon in zijn huis tot een valstrik. Ja, dat is wel droevig, want die bedoeling had Gideon er niet mee. Hij had het opgericht als een gedenkteken. Hij had het opgericht als een steen waarop geschreven staat, Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Dat was de oprechte bedoeling van Gideon, maar hij had ook moeten bedenken dat het volk, want ze begon al met de afgoderij, terwijl gij ons van de Midianieten niet aan hand verlost hebt, nee, de Heer had het gedaan. Ze gaven al de Heeren dit eer niet. Dus die Israëlieten, die waren wel verlost van die hand der Midianieten, maar ze hadden zich niet bekeerd van die afgoderij. En ze hadden nog een onbekeerd hart. Kijk, die mensen die zijn wel uit op hero's. Dat zie je natuurlijk ook wereldwijd. Mensen willen graag hero's achterna lopen, in horizontale zin. Hè, die grote daden verrichten, die grote woorden uitspreken. En je ziet het met de Amerikaanse verkiezingen. De Amerikanen trappen elke 4 jaar overal weer in dezelfde strik. En dat is wereldwijd. Dat is wereldwijd, want er bestaat niet iets van een democratische verkiezing. Het bestaat helemaal niet. Nou, de personen zijn al lang uitgekozen. En die worden als puppets gesteld, want als je de macht van de elite, ik ga ze geen macht toeschrijven, maar de Heer heeft ze wel macht toegekend, zoals die de duivel macht heeft toegekend. En in onze dagen leven we in de dagen dat de duivel weer een kleine tijd moet ontbonden worden, want hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Maar die Israëlieten hadden zich niet bekeerd en daar had Gideon bedacht op moeten zijn. Zijn richterschap duurde 40 jaar. Hij liet zich niet vereren, want hij zegt de Heer zal over u heersen. En toch een efod gemaakt als gedenkteken, dat was de bedoeling. En gans Israël, dan staat het, en gans Israël hoereerde al daar dezelfde na. En het werd Gideon in zijn huis tot een valstrik. Ja, dat is wel zeer droevig, hè. De zin is dat het Gideon als hebbende onbedachtelijk aan het volk tot afgoderij zeer genegen zijnde de gelegenheid gegeven tot zonde gerekend en zijn huis ten verderven gestrekt heeft. Ja? Nou, we zien het ook in het volgende hoofdstuk, hoe het met die Abimelech afgelopen is. Die krijgt uiteindelijk een molensteen op zijn hersens en die wordt helemaal verbrijzeld. Ja, kijk, Gideon is in die zin niks te verwijten, maar hij vervalt ook tot onvoorzichtigheid. Hij vervalt ook tot onvoorzichtigheid, want zo'n efod maken, hij heeft het niet in opdracht van de Heer gedaan. Maar laat dat nog staan, want door de Heilige Geest gedreven hebben de patriarchen ook altaren opgericht. Jacob maakte een altaar te Bethel. Hoe vreselijk was deze plaats? En hij goot olie erop. Nou, dat wordt Jacob niet verweten. En Abraham ook, toen die uit de hand van de Egyptische koning Abimelech verlost werd. Heb je ook een openbare godsdienstoefening ingeroepen. Maar dat kan je toch hier niet mee vergelijken, die gouden efod. Het afhorerende volk was daar zeer gevoelig op. En eigenlijk stelde Gideon hen in de gelegenheid om daarmee afgoderij te bedrijven. Want we lezen het ook, zelfs met de koperen slang in 2 Koningen 18 vers 4. En hij, dat was Hiskia, die koning werd, de zoon van Achas, koning van Juda. En hij nam de hoogte weg en brak de opgerichte beelden en roeide de bossen uit. En hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe aan haar gerookt hadden. En hij noemde ze Nehushtan. Nehushtan, dat betekent een waardeloos stuk koper. Dus hij gaf het een lage naam. om daarmee aan te duiden waarmee de Israëlieten, de afgodische Israëlieten, mee bezig waren. Want Hiskia betrouwde op de Heere, de God Israëls, zodat na hem zijns gelijken niet was onder alle koningen van Juda, nog die voor hem geweest waren. Dus Hiskia was wel uitmuntend in de godsvrezen. Ja, en dat ging ook gepaard met de daad. Die hebben ook het volk gewaarschuwd. Dat hoeven de dominees niet meer te doen. Voor de afgoderij waarschuwen. Nee, ze weten niet wat er aan de hand is. Ze zeggen het ook letterlijk. Ik waarschuw mijn schapen niet voor de ontwikkelingen. Want ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Ik weet helemaal niet wat er aan de hand is. En ze leven zodanig in een droombeeld. Dat is unbelievable. Zodanig geven ze openbaar dat hun zinnen verblind zijn. Ze stemmen het toe. Want kijk, dan haal je het in je hoofd niet. Om te zeggen dat je je schapen niet waarschuwt voor doodsbedreigingen. Want daar is sprake van. Er is letterlijk sprake van. En als je daar niet weet wat er aan de hand is. Nou, dan zal ik je vertellen, Pieters. Dan ben je op weg, op de brede weg des verderfs. Want een echte herder weet die dingen. Die heeft verstand van alle dingen. Want anders word je niet als herder aangesteld. Niet bij God vandaan. Gideon, die zag die strikken der Midianieten. Hij kreeg ook de orders van de Heere. Hoe die het doen moest. Maar de Heer heeft ook geheiligd in zijn leven wat hij in de schepping had gelegd. Ja, dat lees je natuurlijk veel in Gods woord. Dat kan niet, maar als Goliath zijn graven geheiligd had gekregen. En dan had hij nog veel kunnen betekenen in de koninkrijk Gods. Maar de Heer zoekt niet van die machthebbers. De Heer zoekt niet van die heroes. Gideon, dat was maar een zwak gelovige. Hij was hier geen soldaat, hij was hier geen krijger. Maar de Heer stelde hem daartoe. Omdat hij wel liep met die zaak van die verdrukking van de Midianieten. Hij was er mee in het gebed. Maar in zichzelf was Gideon maar een zwak mannetje. En als hij dan van vermoeidheid tot de mannen van Sukkot riep, geef me een paar bollen brood. Gooit hij eens over de muur naar beneden. En het wordt hem daar geweigerd. En dan roept Gideon als het ware uit wat Paulus uitroept. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. In dat geloof ging Gideon. Ja, want dat is, anders had hij wel in elkaar gezegen daar. Nee, hij ging door de kracht Gods in zijn uiterste zwakheid. En hij, dat had de Heer gezegd, dat hij het hele leger in zijn hand zou geven. En dat heeft de Heer al zo vervuld. De Heer had toch ook wel kunnen verhinderen. En dat ze de Jordaan overstaken, die twee koningen, die Zeba en Zalmunna, met die 15.000 overgebleven die Midianieten. Ja, daar moet je mee ophouden. Want de Heere doet het op zijn eigen manier. Paulus zegt daarvan, hoe aanbiddelijk zijn zere wegen. Hoe ondergrondelijk, hoe onnespeurlijk. Daar moet je het bij houden en er niks toe of afdoen. Als de Heere een weg met je gaat. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Nou, dat is in het leven van Gideon wel waar geworden. En dat werd ook voor de ogen van de inwoners van Sukkot en Pnuel, werd dat ook geopenbaard. Want, punt 1, ze wisten dat Gideon al 120.000 man in de naam des Heeren verslagen had. En toen hij jaagde achter die rest aan, achter die 15.000, hebben ze uit angst voor represailles van de Midianieten zijde gezegd, wij zullen u niet helpen. Dat is verraad. Die mannen van Sukkot en die mannen van Pnuel pleegden verraad. Dat is de kerk van vandaag. Die pleegden verraad aan de zaak van Christus. Dat is Judas werk. Dus, er woonden nog, ook in die tijd, Judassen in Sukkot en in Pnuel. Dat ligt niet aan die steden. En ik heb vanmorgen gezegd, ik twijfel er ook aan dat de lieden van Sukkot, hè, dat Sukkot was in Gat, in de stam van Gat, in het Overjordaanse gelegen. En die gadieten waren waarachtig geen lafaards. Nou, dat blijkt wel uit de geschiedenis. Het waren geen lafaards. Dus ik denk dat dat geen gadieten geweest zijn. Want in al die stammen woonden wel vreemde volken. Het volk Israël was te vermoeid. Niet Gideon. Maar vleeselijke vermoeidheid. Dat geeft de zaak gauw op. En ze hadden nog van die Kanaanieten en die Ferizieten. Waarvan de Heer geboden had. Net als Saul. De Heer had geboden om al die Amalekieten om te brengen. En dan laten die koning Agas in het leven. En die vette koeien, die zonder die af voor zichzelf. Maar dat kon Gideon niet. Hij moest die Midianieten tot de laatste man verslaan. Inclusief die koningen Zeba en Zalmunna. En hij bracht hen terug en hij liet ze zien aan de lieden van Sukkot en aan de lieden van Pnuel. En de lieden van Sukkot die kregen een gruwelijke straf, want dat had hij gezegd. Vanwege de gramschap gods, dan moet Gideon ook het gericht uitvoeren, de tucht zouden wij zeggen. En de lieden van Pnuel, hij gooit die toren omver. En de lieden van Pnuel, die werden voor het gericht gezet. De doodstraf ondergingen ze. Dat was de doodstraf. Dat was maar geen moordpartij. Als je leest dat Gideon die lieden van Pnuel doodde. Nou, dat was de doodstraf. Dat was een rechtmatige doodstraf. En dan komt het einde van de strijd. Gideon geeft de Heere de eer. In spijt van wat de Israëlieten wensten, dat hij hoofd zou worden, dat hij hen zou regeren. Nee, zegt Gideon, de Heere zal over u heersen. En dan komt hij toch nog wel op. Eén begeerte zal ik van u begeren. Daarmee wilde hij nog meer de Heere eren door een gedenkteken op te richten. Door een efod had hij dat nou maar niet een efod gemaakt. Ja, maar alles wat je van goud maakt, willen de mensen voor afgoden. Kijk maar door heel het woord heen. Waar goud is, het gouden kalf is daar een sprekend voorbeeld van. Nou, de efod was als zodanig niet als afgod gemaakt. Nee, het gouden kalf wel. Maar waar goud omgesmolten wordt, daar is afgoderij. Ja, dat kun je door heel de Bijbel lezen. En daarom zegt de Heer, mijn is het goud, mijn is het zilver en het vee op 1000 bergen. Ja, heb ik de Heer, dan heb ik alles. Abraham was ook rijk gemaakt, maar hij had alles in God. Hij was rentmeester. En dat was Gideon ook wel, want wij woonden in zijn huis. En ondertussen bedreven de Israëlieten afgoderij. En gans Israël hoereerde al daar dezelfde na. Het werd voor Gideon en zijn huis tot een valstrik. Want ja, dat werkt natuurlijk wel wat uit. Hè. Hij had toch de gelegenheid. Hij moet geweten hebben van die genegenheid, van die afgodische genegenheid van de Israëlieten, en hij had nou de gelegenheid geboden om door middel van die efod dat Israël afvoereerde. En het werd zijn eigen huis tot een valstrik. Ja, de Heere trok ook dat oordeel van die afgoderij door tot het huis van Gideon. Alzo werden de Midianieten ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls en hieven hun hoofd niet meer op, want Gideon had het met wortel en tak uitgeroeid op zeer bevel. En het land was stil 40 jaar in de dagen van Gideon. En Jerubbaal, dat is Gideon, de zoon van Joas, die was al gestorven. Ook een godvrezend man, was bekeerd geworden. Vorige week hebben we dat aangewezen. Hij woonde in zijn huis. Voor zich de regering des volks die hem was aangeboden niet aannemende. En liede nochtans met zijn autoriteit en aanzien dienende tot onderhouding van de reine godsdienst en bescherming van hun vrijheid. Want he, dat richterschap was niet afgelopen met die slag van de Midianieten. Hij woonde in zijn huis, maar hij bleef richter, 40 jaar lang. En staat er ook, die had vele vrouwen. En een zoon van een bijwijf noemde hij Abimelech. Dat werd dan ook zijn opvolger. Ja, opvolger in het richterschap is er niet zo'n sprake van opvolgers. Maar die Abimelech die heeft zijn eigen ook al laten gelden. Want hij liet zich eigen ook bedienen. Je staat in het volhoofdstuk vers 4. Zij gaven hem 70 zilverlingen uit het huis van Baal Berit. Ja, een believable stad hier ook. Hè? En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom. Het is in Gideons dagen is het allemaal nog gegaan naar de raad des Heren en in zijn gunst. En hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de Abiezriet. En het geschied als Gideon gestorven was, dat de kinderen Israëls, want als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot. Zich omkeren naar de Baals hoereren en zij stelden zich Baal Beren tot een god. En daar stond ook die efod die Gideon gemaakt had centraal in. Baal Beren, dat is, Beren is verbond. De afgod van het verbond. Dat is niet de ware god natuurlijk. Baal Beren tot een god. Ze hadden een verbond met de duivel gemaakt en een voorzichtig verdrag met de hel. En wat is het allemaal in onze dagen? Het gaat hier gewoon over de kerk van vandaag. Het gaat hier absoluut over de kerk van vandaag. En niet alleen vanaf vers 23. Maar dat kwam ook al openbaar met die hoogmoedige geest van die Efraïmieten, want die wouden wel half-half meestrijden, maar de hele eer opstrijken. Want je hebt wel mensen die mee willen strijden, maar ze willen er eer voor terug. Ze willen er punten mee scoren. Nou, dat is echt van God vervloekt. Want Gideon zou zeggen, val mij niet tegen, ik heb de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam, gelijk ook Paulus zegt. Ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. En dan wilde hij de Heere nog meer eer geven, maar alleen met een verkeerd middel. Want God is niet meer goud te eren. Nee, want dat komt God al toe. Het goud en het zilver. Kijk, Mozes moest ook een hoop goud gebruiken bij het bouwen van de tabernakel, maar op Gods bevel. Op Gods bevel. En een koperen slang, ook op Gods bevel. En daar is ook later, ik heb het u voorgelezen, en in Skië heb dat gans afgebroken, dat ze met de koperen slang afgoderij gingen bedrijven. Je moet maar denken, als dat graf van Mozes niet verborgen was, gehouden door de Heer, want de Heer heeft Mozes letterlijk zelf begraven. Hij heeft een graf gedelft en een steen erop gelegd. En niemand tot op de dag van vandaag weet waar het graf... Mozes is letterlijk begraven. Mozes is niet opgevaren ten hemel zoals Elia. Mozes is letterlijk begraven door God persoonlijk. En er is nooit door geen mensenkind, en het zal ook nooit gebeuren, dat graf van Mozes houdt God verborgen. Want anders had er al een afgodstempel op dat graf van Mozes gestaan. Ja. Want de Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. Wat heeft de Heere al niet moeten stellen met het volk Israëlieten, dat de massa was afgodisch. Onbekeerd, dat betekent onbekeerd. Het was wel Gods verbondsvolk. Hij heeft grote wonderen verricht. Met een sterke hand heeft hij ze uit Egypte uitgevoerd. Daar zijn ze alle getuigen van geweest. Droogvoets door de Rode Zee geleid. De vijandige volkeren aan hun voeten onderworpen. En nochtans bleven ze de afgoderij aanhangen. En ja, we zien het in het leven van Jefta. Weer het volk in afgoderij. En dan roept de Heere Jefta in het leven, stelt hij op de voorgrond. Simson, allemaal om dezelfde reden, maar het was nog zijn verbondsvolk. Hij had gezegd dat hij hen verlossen zou uit de handen van de vijanden, maar dan geeft ze ook wel eens jaren over. Dit had 7 jaren geduurd, die dwingelandij van de Midianieten. En de strijd was gestreden en Gideon nam er niet zijn rust van. Als er staat, hij woonde in zijn huis, dat betekent dat zijn richterschap nog doorging. En dat hij het volk onderwees en dat hij het volk in die zin regeerde. Niet als koning, maar wel als krijgsoverste, laat ik het zo maar eens zeggen. Want Jefta is ook nooit koning geworden. Hij werd als hoofd over het leger gesteld. Dat had meer een militaire regering, zou ik zeggen. Onder de richters was er meer de regering van militaire aard. Ja, onder David was het natuurlijk ook een militair, maar David had een echt koningschap. Dat is pas na Saul. Ten tijde van Saul is dat in het leven geroepen door het volk. Wij willen een koning. Hier begeren ze het eigenlijk al. Als ze tegen Gideon zeggen, heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoons zoon. Ze wilden eigenlijk van de theocratie af, want dat was allemaal onzichtbaar, dat was allemaal ongrijpbaar. Ze wilden iets tastbaars. Nou, dat is ook de godsdienst van vandaag. Als je natuurlijk zending bedrijven, je hebt geen zendingshuis, dan heb je geen zending bedrijven. Want dat is, het moet allemaal zichtbaar, het moet allemaal in de krantjes komen. Hè? Een verzakte vrachtwagen en al die zakken graan op de grond. Dan zien de mensen wat en dan geven ze bakken met geld. Dat is ook allemaal afgoderij, hoor. Dat is allemaal afgoderij. Want hè, als de zendingelingen retiren, dan gaan ze naar huis. En dat is ook allemaal een... Het zijn allemaal reisgezelschappen, want onder 3 maanden gaan ze 3 maanden naar huis en dan gaan ze weer allemaal video's draaien. Het is allemaal afgodisch geworden. Het is dezelfde afgoderij die het volk Israël met de efod bedreef. Een zichtbare godsdienst, maar het koninkrijk van God is niet zichtbaar in die zin. Het koninkrijk van God is binnen u niet, dus het zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Het is een inwendige godsdienst die de Heer ook naar buiten doet laat stralen, want... Tijdens de roeping van Gideon, er waren voor de rest geen getuigen bij. Iedereen was ervan overtuigd, want het kwam openbaar. Dat Gideon ten strijde trekt, dat Gideon die mannen verzamelt, dat Gideon de bezuin blaast, dat Gideon de 300 onderwijst, verdeeld in 3 groepen, kwam allemaal openbaar. En de Heer zorgt dan dat het ook afdrukt. Net als Samuel, de laatste richter eigenlijk. En heel het volk, vriend en vijand, erkende Samuel als een richter Gods. Want er ging maar vanuit. Ja, en nou hebben de profeten natuurlijk wel de onderste weg moeten gaan. Jesaja, Jeremia en noem al die profeten maar op. Maar toch ging er gezag vanuit. Want als de profeten natuurlijk het volk met de waarheid confronteerden en met de oordelen. Ja, we zullen niet naar u luisteren, maar Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen. De Heere had hen toch wel autoriteit gegeven. En dat is de autoriteit van de Heilige Geest. Dat is de autoriteit van de Heilige Geest. Daar kan de mensen wel brutaal tegen inbriezen. Maar ze kunnen niet verder gaan. Want de Heere houdt altijd zijn hand ertussen. Dat zie je in het leven van Jeremia. Hij is natuurlijk veel bedreigd. Maar ze konden niet doen wat ze wilden. Ze konden Jeremia niet vermoorden. Nee, want de Heere had beloofd. Ik zal u uit hun hand redden. Met Gideon is het goed afgelopen. En dan bedoel ik in geestelijke zin, ook in letterlijke zin. Hij heeft die boze tijd heeft hij niet meer mee hoeven maken. Hij stierf in goede ouderdom, in grauwheid en grijsheid, wordt ook van Abraham gezegd. Eigenlijk alle patriarchen, Abraham 140 jaar, Isaac 180 jaar, Jacob 135 jaar. Ze werden niet zo oud als Methuselem, maar daar had de Heer ook zijn wijze bedoelingen mee. Oud geworden en begraven, een koninklijke begrafenis, want hij werd begraven in het graf van zijn godvrezende vader Joas, te Ofra des Abies Rits. En het geschiedde, dan begint ellende pas goed. Je kan wel incidentele afgoderij hebben, want met die efod, de plaatselijke Israëlieten, bedreven er afgoderij mee, maar dat was nog niet over het hele land. Maar na de dood van Gideon, ja, dan valt heel het volk weer af. En ze keerden zich om. De kinderen Israëls keerden zich om. Dat betekent, ze keerden zich van God af. En hoereerden de Baals na. En ze stelden Baal, Berit, tot een God. Dat is de Heer des verbonds, verlatende alzo en verbrekende het verbond van de ware God. Die hun zulks menigmaal kwalijk en op het hoogst verboden had. Hoewel zij zich wijs maakten dat dit wel zou kunnen bestaan. Als zij Gods verbond en naam daarin betrokken en voorgaven dat hetzelfde tot zijn dienst en eer geschiedde. En Baal Berit, die wordt natuurlijk meer genoemd, al die soorten van Baals. Ja, ze bestonden natuurlijk niet wezenlijk, maar ze werden gezet. Baal Berit tot een god. En de kinderen Israëls dachten niet aan de Heer hun God die hen gered had van de hand van al hun vijanden rondom. En ze deden geen weldadigheid, stank verdank, net als de Efraïmieten Jefta naar het leven stonden. Maar toen kreeg, nou niet tijdens het leven van Gideon, maar tijdens het leven van Jefta, was het heviger. De vijandschap kwam er toen aan alle kanten uit. Maar dat hebben de Efraïmieten geweten, want toen vond er ook een grote slachting plaats. Net als er een grote slachting plaats vond onder de stam van Benjamin, toen ze natuurlijk die vrouw van die Israëliet hadden verkracht. Dat hadden de Benjamieten gedaan. Dat waren Sodomieten. En toen was er bijna niet ene Benjamiet overgebleven. Als een gericht gods. Want de andere stammen trokken te strijden tegen Benjamin. En bijna de hele stam van Benjamin uitgeroeid. Ja. Dus dan spaart de Heere geen vlees. En ze deden geen weldadigheid bij het huis van Jerubabel. Dat is Gideon. Dus het nageslacht van Jerubabel. Dat heeft de Heer toegelaten, want hij had toch gelegenheid gegeven voor het volk Israël om van die efod een afgod te maken. Ja, wat had hij er dan voor moeten maken? Nou, een simpele steen. Jozua die stelde stenen als een verbond gods, als een teken van het verbond gods. Stenen, geen goud gebruiken, geen goud, geen kostelijke stenen. Dat wilde de Heer niet hebben. Nee, want op die efod zaten kostelijke stenen, op de schouders, ik heb het al gezegd. Dat zag op de menselijke natuur van Christus. En als je daar afgoderij mee bedrijft. Dat was in het Oude Testament een doodzonde. Die efod, dat was een geldig iets. Dat waren de instellingen gods. Waarmee de hoge priester was bekleed met die efod. Eerst dat hoge priesterlijke kleed. We kunnen in de Bijbel lezen hoe dat gemaakt werd. Dat hoge priesterlijke kleed. En toen kreeg hij die borstlap over dat kleed. En de borstplaat. Waarin de stammen Israëls met stenen, met kostelijke stenen waren gelegen. En daarmee ging hij het heilige der heiligen. Dus dat had wel degelijk, die efod had een religieuze betekenis. Dat had Gideon natuurlijk wel moeten weten. Dat daar vanzelfsprekend afgoderij mee bedreven zou worden. Dus van Gideon ook geldt, net als van Salomo. En meer dan Gideon is hier. En meer dan Salomo is hier. Want, ik heb vanmorgen gezegd, Gideon was ook in een hoop opzichten een type van Christus. Een type van Christus. Als we alleen al de volharding nemen van Gideon, de volharding der heiligen, wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden, dat gold Gideon. Want hij heeft die strijd volhard tot het einde, tot de laatste Midianiet was uitgeroeid geworden. Hij heeft niet kunnen manipuleren. Hij heeft niet water bij de wijn kunnen doen. Dat kan niet in het leven van Gods ware knechten. Nee, dan moet die strijd gestreden worden tot het einde toe. Zoals Paulus zegt, ik heb de strijd gestreden. Ik heb de goede strijd gestreden. Niet goed, maar de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Het welk mij de rechtvaardige rechter geven zal. En alle dieven zijn verschijning hebben lief gekregen. Nou, dat gold ook voor Gideon. Die heeft de eerkroon ontvangen. Maar hij heeft ze geworpen aan de voeten van Christus. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van het 11e vers van Psalm 68. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijandskop verslaan. Die harige schedel vellen, die trots wat heilig is onteert. En die daar schuld met schuld vermeert zich tegen hem durft stellen. Nou, dat was het werk van de mannen van Sukkot. Dat was het werk van de mannen van Pnuel. En we zullen er nog het een en ander van zeggen. Maar daarmee wordt ook weer de situatie in onze dagen getekend. Het oordeel is van kracht. Er is geen dominee die het erkent. Dan gaat de Heer nog zwaardere oordelen uitgieten. We zullen er eerst van zingen. Het 11e vers van Psalm 68.
Yeah.
bij stil te staan, Gideon betekent hakker. Nou hebben we wat op losgehakt in Suriname. Dus hij heeft zijn naam nog in Christus eer aan gedaan. Gideon hakker. Hij heeft erop losgehakt. Ja, dat is allemaal in Gods voorzienigheid, was dat besloten. Gideon had ook te doen met inwendige vijanden. Niet alleen uitwendige vijanden in het leger van de Midianieten, maar ook inwendige vijanden. De lieden van Sukkot en de lieden van Penuel waren bezet met laffe vrees, maar ook, en dat wil ik onderstrepen, ze bedreven ook honende verachting van Gideons geringe krijgsmacht, waarmee hij toch niets tegen de vijand kon verrichten. Als wilden zij zeggen, het is nog verre van hetgeen gij u inbeeldt. Seba en Tsalmuna zullen die paar mannen spoedig neerslaan. Ja, want dat werd toen nog verwacht, omdat ze bezet waren met bruut ongeloof. En zo gebeurt het nog altijd dat mannen die de beste bedoelingen hebben bij hun gewichtigste en heilzaamste ondernemingen, wanneer zij met gevaar van hun leven die eer van God en het algemeen welzijn zoeken, geen hulp, maar velerlei tegenstand ondervinden. Dus de inwoners van Sukkot en Penuel geloofden niet en zagen daarom ook in Gideons overwinning de hand van de Heere niet. Het materialisme dat liever een knecht van een vreemde tiran is, eer het iets op het spel zet, kan niet beter dan hier getekend zijn. Nou, dat is wel heel raak is dat gezegd. Ja, want angst, dat is de slechtste drijfveer die maar mogelijk is. Ze waren bang voor represailles van de Midianieten als ze Gideon een helpende hand zouden bieden. En Gideon die vroeg niet of ze mee te strijden zouden trekken, maar of ze enige catering konden voorzien. Een paar bollen brood. En toen begonnen ze de spot te steken. Eigenlijk de spot met zere wegen. Nou, dat hebben ze geweten. Want toen Gideon terugkwam van de slag op die 15.000 Midianieten, toen heb hij ook de tucht gods, de wrake gods, uitgevoerd bij de oudste van de inwoners van Sukkot. En dat was niet mis. We hebben het u vanmorgen gezegd wat dat betekent. Hij legde ze eigenlijk op een soort mappelbank. En met de inwoners van Penuel, dan liep het nog slechter af, want hij gooide die toren omver. Hoe dat maakt niet uit. Hoe sterk die galg van Haman is geweest, maakt niet uit. Hij is er aankomen aan mezelf. Want die een kuil graaf voor een ander. En dat geldde ook voor de inwoners van Sukkot en van Penuel. Ze hadden eigenlijk de galg opgericht voor Gideon. Want ze hadden in hun handen geklapt als hij het onderspit had moeten delven tegen die Seba en Tsalmuna. Maar de Heer had het gezegd dat hij de overwinning zou behalen. Maar daar waren ze niet bij geweest. En als ze erbij geweest waren, hadden ze het nog niet geloofd. Want er groeit nou een geslacht op. Het is allemaal atheïsme in onze dagen. Die antwoorden die Pieters geeft, dat is puur atheïsme. Dat soort dominees, die worden niet door de Heilige Geest gedreven. Ze hebben ook geen geweten meer. Want als hij zulke antwoorden geeft, ik waarschuw mijn schapen niet voor de heilige ontwikkelingen, dan word je niet door de Heilige Geest gedreven. Dan word je door een duivelse geest gedreven. Het is landverraad, het is volksverraad. En hij stuurt zijn schapen richting de eeuwige dood. Nou, dan ben je geen herder in Suriname. Nou, absoluut niet. En daarom gelooft die dominees niet, ook als ze vriendelijk tot u spreken. Want nou komt openbaar dat wat ze zeggen, het is allemaal theorie. Het is allemaal op zijn best gesproken theorie. Ja, ik kreeg nog een gedicht van een inzender. Het gaat over allerlei dominees. Nou, ik zal het maar niet helemaal oplezen. Maar er bestaat een dominee Pieters die water sproeit uit lege gieters. Stel hem een vraag van groot belang. Zijn antwoord is zo duivels wrang. Want hij zegt het niet te weten en is dus zonder goed geweten. Maar God laat zich niet bedriegen door dominees die staan te liegen. Nou, we hebben het met Van Dieren ook meegemaakt. Er was bijna lid van de Zwarte Kousenkerk. Die dominee Van Dieren heeft elke dag wat te vieren. Hij waant zich als een arme stakker, net als Rutte, Boas, Akker. Wil desondanks voor God niet buigen, blijft liever bloed van kerst te zuigen, maar God laat zich niet verlokken door huigelaars op zwarte sokken. Nou, daar val ik bovenop. Want je kan er ook een spotreden van maken, want het is allemaal baaldienst in onze dagen. Als je zegt niet te weten hoe je schapen moet waarschuwen en moet leiden voor de gevaren die er werkelijk zijn, dat is geen luchtgesteel, dat zijn de feiten. De feiten wijzen het uit. Er sterven massas mensen, maar ze zegt, wij weten dat niet als er in het woord geschreven staat, red degene die de dood gegrepen zijn, want ze wankelen ter dood in, zo gij u onthoudt. En gij zegt, wij weten dat niet, dan zal God u bezoeken, staat letterlijk in de spreuken. Dat geldt die Pieters, dat geldt alle dominees. En als je dan nog preken uit kan geven van deze bedriegers, dan ben je wel door diezelfde bedriegers ingeslokt. Dus dan ben je geen getuige des Heren, hoe rechtzinnig je woord ook klinkt. Want de Heren weegt de hart. De Heren weegt de hart. Ja, en er zijn natuurlijk in onze dagen bastards van de buinhazen. Reizen als paddenstoelen de grond uit. Maar ik zeg altijd tegen die jongens die dan wel die brieven sturen, ga niet theologiseren. Ga niet theologiseren, want dan vervallen je in dezelfde strikken als die beunhazen. Want dat zijn alleen maar puntenscoorders. Maar Gideon die hoefde geen punten te scoren. Ik heb het vanmorgen al gezegd, die kreeg in één klap 135.000 midianieten punten op zijn geloofsrekening. Bij God vandaan. Daar hoef je er niet voor tegen aan. Ja, hij moest de strijden trekken. Maar de overwinning was al behaald door het geloof. En Gideon geloofde dat ook. Anders had hij in die vermoeidheid niet die laatste rest midianieten achtervolgd. Nou, want dat was eigenlijk de moeilijkste slag. Dat was eigenlijk de grootste beproeving van heel die strijd. Want als je de vers tegenaan gaat, nou ja, dan kun je natuurlijk wel met je zwaard goochelen. Maar mensen van vlees en bloed, je wordt vermoeid. Elk mens wordt vermoeid. Als David die grote slag met die Filistijn, verloste hem. Maar David was ook zo machtig vermoeid. Hij kon hem nog van zijn lijf houden. Maar toen zeggen ze, David, je mag niet meer met ons uittrekken. Want straks zitten we zonder koning. Dan zitten we zonder leiding. Dat gaat niet meer gebeuren. U blijft lekker in uw paleis. U hebt genoeg gestreden van uw leven. U hebt er duizenden verslagen in Sjerna. En dan laat David zich zeggen. Maar niet dat David de lafaard was. Nee, David was echt een letterlijk, horizontaal, verticaal een geloofsheld. Daarom mocht hij de tempel niet bouwen. Had te veel bloed in zijn handen. En Salomo, die heeft geen oorlog hoeven voeren. Dat was een vredevorst. Maar dan vervalt hij ook weer een afgoderij, want kijk, rust, dat is ook een heel gevaarlijk ding. Hoor. Rust is, we zien het al in het leven van David, als hij zijn eigen enige rust verschaft op het dak van zijn paleis, dan valt hij in zo'n grote zonde. En ja, als Gideon wederkeert van de strijd, nou, hij was die rust wel gegund, want hij kwam met vrede weder, hij had de overwinning behaald, een glansrijke overwinning. En dan gaat hij zo'n efod maken. Gideon, weet je dat? Nee, niet. Ja, hij wilde er ook wel een religieus, want anders had hij die efod niet gemaakt. Maar hij wilde ermee doorverwijzen naar de Heere. De Heere moet alle eer hebben. Maar ja, dat was wel een verkeerd middel. Dat was wel een verkeerd middel, want de werking was hetzelfde als bij het gouden kalf. Maar meerdere Gideon en Sire, we moeten nou de lijn doortrekken naar Christus. De meerdere Gideon, de meerdere Jefta. Die is nooit in een strik gevallen. De Satan heeft alles geprobeerd om de Heer Jezus te verleiden door het middel van de fariseeën die hem op woorden wilde vangen, is ze nog gelukt. En daarom lieten ze valse getuigen optreden bij zijn veroordeling. En in de verzoeking in de woestijn is de duivel het ook niet gelukt. En de Heer Jezus heeft daar ook een glansrijke overwinning over de duivel behaald. Want er staat, de engel God diende hem. Christus had vrede met de wilde dieren. Ja, letterlijk. En zo mag het ook Gods volk en zijn getuigen wel eens gaan, vergaan, dat de Heer zelf zegt, ik zal ook uw vijanden met u bevredigen. Dat is niet de gewillige onderwerping, maar hun mond wordt gestopt. Dat ze erkennen, vriend en vijand erkent, die autoriteit, die goddelijke autoriteit, die hebben we niet op zak, maar die deed de Heer paren, krachtens zijn belofte, met de strijd die gestreden moet worden. En dat zien we in het leven van de apostelen. De Heer die bevestigt de prediking met tekenen en wonderen. Dat doet hij eigenlijk nog hoor. Dat doet hij eigenlijk nog. Want ze zeggen wel dat is nu niet meer nodig. Nou, kijk, ik heb wel eens gezegd de tijd van de richter komt weer terug. Nou, dat is waar hoor. Dat is waar, want ik heb ook gezegd ik moet nou jaar op jaar dat moet toetstenen preken. Want het is absoluut noodzakelijk. Want de mensen die weten gewoon niet meer van de hoed en de rand. En de leraars die ze hebben, die weten niet wat ze leren, dan was ze bevestigd. Dus daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. En als de gevaar dreigt, zijn ze niet thuis. En dan zijn ze een boswandeling aan het maken. Wat heb je nou met zulke landlopers? Noem het maar landlopers. En die moeten hun ambt eraan geven. Die moeten hun ambt inleveren. Dat zijn geen dominees. Dat zijn niet dominees bij God vandaan. Nou, je mag ze wel aanspreken op hun ambt, maar dan in die zin, in veroordelende zin. Niet als een fariseer, maar krachtens het woord van God. En dat woord van God, dat moet zijn geldingskracht hebben en houden. En daar zorgt de mens niet voor, daar zorgt God voor. Want de Heere, die trekt daar geen woord van terug. Wat hij ooit gesproken heeft, dat zal bestaan. En er is geen verandering van God. God past zijn eigen niet aan in omstandigheden. Nee, God blijft God en zijn woord blijft zijn woord. Onvervalst. En als de mens daar wat anders van maakt, want je kan ook met Gods woord afgoderij bedrijven. Dat doen bijvoorbeeld die Mennonieten, die halen al die evangelische dingen eruit. Dan bedrijf je afgoderij met Gods woord. Want dat gaat allemaal ten koste van het recht. Het recht moest zijn loop hebben, dat geldt in horizontale zin, dat geldt ook in geestelijke zin. Het recht moest zijn loop hebben. De Heere moet de eer hebben. Zijn deugden moeten verheerlijkt en verhoogd worden. En dat is in en door Christus wel volbracht door die meerdere Gideon. Maar de vraag zal niet wezen bij de hemelpoort. Geloof gij in Christus? Nou bedoel ik, mooi goed verstaan wat ik bedoel. Maar is de wet in uw leven vervuld? Want heel de wereld, je antwoordt natuurlijk ja, ik geloof in Christus. Maar is de wet in uw leven vervuld? Hoe is de wet? Niet is, hoe is de wet in uw leven vervuld? En als je daar toch geen antwoord op weet. Paulus had er antwoord op. En toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Dat bewijs van die oude mens dood, dat zou je toch moeten kunnen tonen. Dat zou je toch moeten kunnen tonen. Dan krijg je die op een briefje. Ja, uit het woord. Uit het woord. Dan zegt die Heer, hier staat het. Hier staat het. Dat hebt u in mijn leven gedaan. En dan roept Thomas uit, mijn Heer en mijn God. Want hij hoefde Thomas niet meer enige eer te geven, zoals die mannen Israëls Gideon de eer wilde geven. Nee, Gideon wees van zich af. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam zij eeuwig eer. De Heere zal over u heersen. De Heere is mijn banier. De Heere is mijn sterke toren. David, hoeveel psalmen heeft hij niet gewijd aan de Heere Gods? Dat hij de Heere zo verhoogt door het geloof. Ja, waren we daar maar zwanger van. Dan zouden we constant aan de winnende hand zijn. Maar nou moet Gods volk ook wel eens een slag verliezen. Maar niet de oorlog, hè. Aangaande gat, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen. De finale battle, daar is de overwinning in verankerd. Want het is de krijg des Heren. Het is niet onze krijg, het is de krijg des Heren. En strijden we de krijg des Heren? Heb je eigenlijk al daarop onderzocht? Heb je die toetstenen van Gideon kunnen doorstaan? Nogmaals, ik ben in zekere zin blij met de horizontale patriots. Want nou moet de wereldse wetenschap die moet bewijzen, en dat doen ze ook, dat er een genocide plaatsvindt. De mensen worden gewoon vermoord door een vakking. En daarvan zijn de bewijzen te over. Het wordt in de reformatorische media natuurlijk van alle kanten ontkend en verkracht, omdat ze in dienst staan van de illuminatie. En dat heb ik al jaren, heb ik dat bewezen. En er is geen ontwaking. Dat klopt ook helemaal, want de Heer heeft dat volk, dat reformdom, een kracht der dwaling bezorgd. En dan krijg je er niet meer af. Door geen donderpreek, door geen evangelisch preek. Nou, dat is besloten. Net als de ballingschap der Joden besloten was in Gods raad. En er was geen afbidden meer aan. Nou, er was geen afbidden meer aan. Dus dat geslacht is verloren. Dat gaat niet alleen verloren, dat is verloren. Want die niet in de Zoon gelooft, is al reden verloren. Ja, en dat is een ontzettend oordeel. Een rechtvaardig oordeel. God is liefde, hij is ook rechtvaardig. Hij is ook rechtvaardig. En als je Gods liefde proclameert ten koste van zijn rechtvaardigheid, ben je zwanger van de duivel. Dus dat is heel eenvoudig. Liefde, Gods liefde ligt in zijn recht verklaard. Ja, en als de Gods recht geschonden wordt, dan verbergt de Heer zijn liefde in de plooi van zijn recht. En dat zijn echt grondregels van de liefde van Christus. Want de Heer laat niet met zich spotten. Alle die met hem spotten, zoals de mannen van Sukkot, de mannen van Peniel, spotten eigenlijk met het werk Gods. Ze keken laag neer op dat minuscuul legertje van Gideon, terwijl die al een overwinning had behaald op die 120.000. Maar nochtans uit angst, want wat zat erachter? Ze werden gedreven door angst en dan krijg je blufpraat. En bang voor de represailles van de Midianieten, want ze dachten dat gaat Gideon niet redden, want die zijn al over de Jordaan, dat is een verloren zaak. Dus ze spotten natuurlijk met de kracht van Gideon, maar ze zagen niet dat Gideon gedreven werd door de Heilige Geest, op Gods bevel die strijd voerde en ook tot de laatste man de overwinning was beloofd. Ja, dat ziet de godsdienst niet, maar wee degene die daarmee gaan spotten. Die daarmee gaan spotten, want in het laatste dagen zullen vele spotters zijn. En wat blijft dan de dag voor zijn toekomst? Die gaan daarmee spotten. Je kunt ze bij hopen binnen de Reformkerken vinden. En de dominees die gaan hen daarin voor. En als je dan zegt, de leider, deze volk zijn verleiders geworden. En dan ben je aan het lasteren. Oh, dus Gods woord beschouw je als een lasterboek. Want het staat in Gods woord. Alles wat je dan uit Gods woord en op grond van Gods woord preekt, noemen ze laster. En volgens Kort moet je maar veel bidden voor die atheïsten, SGP, RD. Dat doen wij niet, want wij bidden niet voor duivelskinderen. En duivelskinderen, ja, die zich hebben overgegeven, die de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onder houden. We spreken in het kader van Romeinen 1 vanaf vers 25. Ja, nou dan verkeer je toch wel in een onomkeerbaar oordeel. En daar kun je niet voor bidden. Jeremia werd geboden te stoppen met zijn voorbidding tot 3 man toe. Want Gods oordeel was besloten. Er is geen dominee die het ziet. Er is geen dominee die het herkent. En ze spreken nou echt letterlijk uit. Wij hoeven onze schapen niet te waarschuwen. Want net als de Mennonieten. Ja, de Lord wil take care of us. Dat maken ze automatisch. Eigenen ze dat toe. En we have to accept Jesus. Maar om je eigen vonnis te accepteren, daar hebben ze nog nooit van gehoord. Daar zijn ze vreemdeling en vijand van. En dat geldt heel de wereldbevolking. Want van nature zijn we er ook zelf vreemdeling en vijand van. Als we door de Heilige Geest worden overwonnen, die overwinnende kracht des Heilige Geestes, dat gebeurt in de wedergeboorte. Dan gaat hij op ons overbuigen. Om wat? Om de voeten van de Heer Jezus te kussen en voor eeuwig weg. Net als Zacchaeus zat in die boom. 1 keer de Heer Jezus zien wie hij was en dan voor eeuwig weg. Nou, dan kun je geen vlees meer eren hoor. Dat zal ik je wel vertellen. Dan kun je geen vlees meer eren. Nou, 1 keer uitroepen, de Heer zij eeuwig geprezen en dan voor eeuwig in de hel zijn. En dan valt genade vrij. Dan valt genade vrij. Kijk maar naar die moordenaar aan het kruis. Zo doet de Heer het altijd in de weg van de bracht op bekering. En ook in de weg van de roeping, zoals we u hebben voorgehouden in het leven van Gideon. Zo gaat het altijd. Dat is niet wel een bijzondere roeping, maar dat is niet zo bijzonder dat dat alleen voor Gideon geldt. Nou, dat geldt voor al Gods geroepen knechten. Strijdbaar held, ga heen en deze uw kracht. Geldt voor al Gods geroepen knechten. Dat hoort onafscheidelijk bij elkaar. Ja, dus dat misbruik, hè, dat is spotten met God. Als je claimt, ga heen in deze kracht, je bent geen strijdbare held. Kun je ze ook bij man en paard opnoemen die dat claimen. Die halve roeping van Gideon. De helft van de roeping van Gideon. Dat zijn spotters, want ze zijn geen strijdbare held. Ze trekken niet uit, ze laten de bannen liggen. Ze laten hun schapen ten verderve reizen. Dat is even wat. Ze zeggen het zelf letterlijk hoor. Dat zijn niet mijn verzinsels, ze zeggen het zelf. We hebben het u vanmorgen voorgelezen. Wat hij zelf letterlijk zegt. En dat zeggen alle dominees. Er is geen verschil tussen dominee en dominee. Nou, ze zijn door de Heeren allemaal op één hoop gegooid. Allemaal onder het oordeel. Allemaal onder de kracht der dwaling. En ze hebben geen geesteslicht meer. Ze kunnen het minste eenvoudige geval niet doorzien. Want ze hebben nog geen 1% geheiligd verstand. Nou, ze hebben het niet meer. Nou, en dan willen ze zich nog vroom voordoen. Net zoals die Kort. Ja, een man gods, dat is helemaal geen man gods. Die overheid. Nee, gij zijt die man. Weten ze nergens van. Dan worden ze blinkend vijandig. Blinkend vijandig. Als je ze daarmee confronteert. Bij God vandaan. Bij God vandaan. Want ik kan het bij God vandaan zeggen. Tegen Kort, gij zijt die man. Accepteren ze niet. Ze zien nergens de hand van God meer in. Dus het oordeel is wel zo kerkbreed. En toch blijven strijden. Want Gideon die trok zich niks van die spotters aan. Hij zegt wel, straks zal het oordeel aan u voltrokken worden. Als ik terug mag komen met die koningen, Zeven Zalmunna en die 15.000 Midianieten, die stortten ook daarbij in de dood. En het gebeurde al zo, want God had het hem beloofd. De Heer had het gezegd. En het is al zo geschied. Dus, ja, dat zet wel een grote streep door de twijfel. En geloof gaat altijd gepaard met twijfelingen aanvallen, door de aanvallen des duivels. Wordt de twijfel ook weer aangewakkerd? Zou het wel waar zijn? Dat God ook afweet van mijn dodelijk lot. Ja, nou, waar wordt de kerk allemaal niet mee aangevallen? Gideon ook. Er was ook een voorwerp van aanvallen, van afgunst van de Ephraimieten, hoogmoed van de bovenste plank, eerzoekers, puntenscoorders. Maar Gideon is in Christus dezelfde gebleven. Dat vind ik nou zo schoon. En ja, van die efod. Nou, steek je hand maar in eigen boezem. Hoeveel efods houden we erop aan? Daar had Gideon niet die afgelderij bedoeling mee. Maar dan wordt een mens toch op zichzelf gewezen als die zijn eigen daarboven durft te verheffen. Nou was hij maar een Gideon. Mozes zegt, och dat al het volk des Heeren profeten waren. Als Gideon waren. Als Eldad en Medad waren. Nou dat waren ook geen pilaren heiligen. Gideon was ook geen pilaarheilige. Een zwarte bladzijde in zijn geschiedenis. Nou, als je nou je eigen boek bekijkt, is het helemaal zwart, van A tot Z, van begin tot eind. Nee, ik accepteer niet dat Gideon hier even geblamed wordt. Dat accepteer ik niet. Het werd hem wel tot een strik, dat is van Gods wegen gezegd. De Heer heeft daarmee gehandeld. Maar dan moeten wij uitblijven. Dan moeten wij uitblijven, denk ik om. Want, wat is er ons allemaal niet, hè, door eigen schuld tot valstrik gesteld? Nou mensen, dan kom ik vanavond niet klaar. Ik laat me opnoemen. Ieder mens heeft dezelfde biografie in Adam. Wij zijn gevallen, bij God afgevallen. Maar God is dezelfde gebleven, we hebben God niet. Een God geacht en zijn woord niet zijn woord. Dus wat dat betreft, we hangen allemaal, dat zegt die moordenaar nou zo schoon, we hangen allemaal hetzelfde oordeel aan. Zie je dat dan niet? Blinde die je bent, we hangen allemaal hetzelfde oordeel. Doch deze heeft niks onrechtvaardigs gedaan. Dan smeekt hij in zijn hellevaart nog om een gunst. Gedenk mijner. Ja, nou, al Gods volk kent dat. Die beden. Op leven of dood. Die beden. Eén keer zien wie hij is. En dan voor eeuwig weg. En dan valt genade vrij. Die wegen Gods, hoe aanbiddelijk zijn ze niet? We hebben het er net van gezegd. Aanbiddelijk zijn zijn wegen. Wie spreekt uw hoogheid tegen? Is dat nou onze zwanenzang? Wie dan roemt, roemen in de Heere. Dus ook niet zeggen, dit heb ik verkeerd gedaan. Ik heb vanochtend ook gezegd, dat heb ik verkeerd gedaan. Dus ook je vlees strelen, want dat is de slachtofferspeler. Ik heb die mensen komen bij hopen tegen. Ja, we zijn enkel vlees. Ja, was maar waar. Nee, want dan krijgt Christus de Heer. Dan krijgt Christus de Heer. Er wordt zoveel gezegd. Nou, Gideon heeft niet zoveel gezegd. Hij heeft niet zo heel veel gezegd. Nou, hij was Gideon en hij is ten strijde getrokken. De Heere dreef hem aan. Simpson was Simpson. Ik heb vanmorgen gezegd, al die debatten over het geloof, allemaal waardeloos. Geloof, al die debatten over de liefde, heb lief. Wees een Gideon, wees een Luther. Daar hebben volk wat aan, ook in horizontale zin. Er was nog een Gideon van Meijer in de Tweede Kamer. Nou ja, hij heeft ook die eed afgelegd, dus daar hoef je ook niks van te verwachten. Net zo min als van de Staaij en die bisschop, die staan heel het volk te verraden daar in die Tweede Kamer. Wat er in onze dagen openbaar, God maakt het openbaar. Hè? God maakt het openbaar. God heeft die mannen van Sukkot openbaar gemaakt. God heeft die mannen van Penuel openbaar gemaakt. Die mensen die moesten geconfronteerd worden met een langskomende Gideon. Met die langskomende Gideonsbende. En dan verraden ze de zaak van Christus. Mag niks kosten bij die mannen van Sukkot. Mocht het niks kosten bij die mannen van Penuel. Mocht het niks kosten. Nog geen bolletje brood. Nog geen bolletje brood. Nou, dat hebben ze geweten. Die mannen van Penuel die zijn allemaal ter dood veroordeeld. Die hebben waarschijnlijk nog harder gespot als die mannen van Sukkot. En die mannen van Sukkot die gingen over de pijnbank. De Heere weet je wel te vinden hoor. Als je spot met zijn zaak. Net als die lafhartige dominees. Ze zoeken alleen maar hetgeen wat van hun is. Niet hetgeen van Christus is. Dat is wel heel duidelijk. Hè? Dat is wel heel duidelijk. Want als je nog ineens je schapen weet te hoeden. Petrus die wist het. Want hoed mijn schapen. Daarmee was de zaak. Beslecht daarmee was de zaak. Vergoddelijkt. Bij God vandaan, en niet aan de kant van Petrus. Want in Antiochië laat hij het nog een keer afweten. Maar meer dan Petrus is hier. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is niet op Petrus. Dat heeft Rome ervan gemaakt. Maar op Christus. Dat is de echte Petra. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Amen. Heere, Gideon stierf in goede ouderdom. Maar gij blijft eeuwig. Ook Gideon, wat zijn ziel betreft. En straks ook in de opstanding der doden. Maar al uw volk, al de Bijbelheiligen. En tot aan de laatste dag. De laatste die zal zijn toegebracht. Die zullen eeuwig zingen van uw goede tierenheid. Heer, vervul ons daar gedurig mee. Houd ons bij uw woord. Laat ons niet afwijken ter linker of ter rechterzijde. Maar er is betaald. En dat weet al uw volk in de toepassing des harten. Geen pilaarheiligen, maar we blijven tot de laatste snik. Volledig vleeselijk, verkocht onder de zonde, maar verlost in en door Christus. Halleluja, zijn naam, eeuwig lof en prijs. Amen. Gemeente nog zingen van Psalm 68 en daarvan het 12e vers. Dan moogt geen zegepraal uw voet, ja, uw hondentong in bloed. Van elke lasterende vijand steken. O grote God, geduchte Heer, uw gangen, zoveel roem en eer zijn aan uw volk gebleken. Nou, dat hebben we wel gehoord uit in het leven van Gideon. De gangen van mijn God en vorst, wie schoon hij s werelds rijkskroon torst, deze bomen behaagden, De zangrij trad de speelrij voor, in het midden ging het vrolijke koor der trommelende maagden. Het 12e zangvers uit Psalm 68.
Thank you. Thank you.